Vervolgens lezen we de Heilige Schrift en wel een gedeelte uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 8e hoofdstuk, de versen 40 tot en met 56.
En het geschiedde, als Jezus wederkeerde, dat hem de schare ontving, waren alle hem verwachtende. En ziet, er kwam een man, wiens naam was Jairus. En hij was een overste der synagoge, en hij viel aan de voeten van Jezus en bad hem, dat hij in zijn huis wilde komen. Want hij had een enige dochter van omtrent 12 jaren, en deze lag op haar sterven. En als zij heen ging, zo verdrongen hem de scharen. En een vrouw, die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste had gelegd, en van niemand had kunnen genezen worden, van achteren tot hem komende, raakte de zoom zijn kleeds aan. En terstond stelpte de vloed haar bloeds. En Jezus zeide, wie is het die mij heeft aangeraakt? En als zij het alle miszaakten, zeiden Petrus en die met hem waren, meester, de scharen drukken en verdringen u. En zegt gij, wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zeide, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. De vrouw nu, ziende dat ze niet verborgen was, kwam bevende en voor hem neervallende, verklarende hem voor al het volk om wat oorzaak ze hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. En hij zei tot haar, dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Als hij nog sprak, kwam er een van het huis des oversten synagoge, zeggende tot hem, uw dochter is gestorven. Zeide de meester niet moeilijk. Maar Jezus, dat horende, antwoordde hem, zeggende, vrees niet, geloof alleenlijk, en zij zal behouden worden. En als ze in het huis kwam, liet hij niemand inkomen dan Petrus, en Jacobus, en Johannes, en de vader, en de moeder van het kind. En ze schreiden alle en maakten misbaar over hetzelfde. En hij zei, schreid niet. Ze is niet gestorven, maar ze slaapt. En ze belachten hem, wetende dat ze gestorven was. Maar als hij ze alle uitgedreven had, greep hij haar hand en riep, zeggende, kind, sta op. En haar geest keerde weder. En zij is terstond opgestaan. En hij gebood dat men haar te eten zou geven. En haar ouders ontzetten zich. En hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen hetgeen geschied was.
Gemeente, wij luisteren vanmiddag naar het vervolg van de geschiedenis waarvan we deze ochtend het eerste gedeelte hebben overdacht. De tekst vindt u opnieuw in Marcus 5, de versen 37 en volgende. Ik lees ze nog eens met u. Marcus 5, vanaf vers 37. En hij, dat is Jezus. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes van Jacobus. En hij kwam in het huis van de overste der synagoge en zag de beroerte en degenen die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde zei hij tot hen, wat maakt ge beroerte? Wat weent ge? Kind is niet gestorven, maar het slaapt. En ze belachten hem. Maar hij, toen hij ze alle had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder van het kind en degenen die met hem waren. En hij ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind. En zei tot haar, Talita, kumi. Met welke is zijnde overgezet. Gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En daar stond het dochtertje op en wandelde. Want het was 12 jaren oud. En ze ontzetten zich met grote ontzetting. En en gebood hun zeer dat niemand dat zou weten. En hij zei dat men haar te eten zou geven. Tot zover, gemeente. We zongen het zojuist. Jullie ook, geloof ik, jongens en meisjes. We zongen het eigenlijk enthousiast, want de organist nam ons mee op een wat verhoogde toon. Prachtig. Maar de Heere zal uitkomst geven. Ik zal in dit vertrouwen leven. Maar gemeente, zingen of zeggen en beleven, dat is wat anders. Ja, dat kan wel samenvallen, maar dat is niet vanzelfsprekend. Neem nou Jairus, die bedroefde vader. Zijn dochtertje was ernstig ziek, we hoorden het vanmorgen. En we kennen de geschiedenis wel. En hij spoedt zich naar de Heer Jezus zodra hij hoort dat Jezus binnen de muren van Capernaum is. En hij valt voor hem neer. En hij roept het uit in grote nood: mijn dochtertje ligt op sterven. Komt u, Heer Jezus. Spreekt u tot haar. Leg haar de handen op. En ze zal leven. Ja, zolang je kind ernstig ziek is, kun je dat nog denken. En toen, we hoorden het, toen kwam dat oponthoud. De Heer Jezus, die onderweg was naar het huis van Jairus en van het meisje, stond stil en bemoeide zich met iemand anders. Weer iemand die in grote nood was en die hij nu even voorrang gaf. En we kunnen ons wel indenken, Jairus popelde. Hij hinkelde misschien van het ene been op het ander. En toen kwamen ze, zijn knechten, met het bericht: laat maar Jairus, ze is gestorven, kom maar mee, het hoeft niet meer. Val de meester maar niet lastig. En gemeente, dan zingen, maar de Heere zal uitkomst geven. Ik zal in dit vertrouwen leven. Een bericht van de dood ontvangen en het leven geloven. De levende geloven. Opzien tot hem. En weten dat zijn getuigenis waarachtig is. Die het zegt: ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Geloof je dat? Nou, dat is een andere geschiedenis, weten we wel. Johannes 11, de Heer Jezus bij het graf van Lazarus. Maar het geldt ook hier. En gemeente, in de prediking komt het tot ons. En laat ik in dit voorwoord maar even heel kort de lijn verder doortrekken. Als je op jezelf ziet. Of, ja, dat ook. Als je op je kind ziet. Op je kinderen, als je op je kleinkinderen ziet en die jongen van je heeft afscheid genomen van de kerk en wil er niet meer van weten. En je moet constateren: het is een jongen van mij. Hij toont wat in mijn hart leeft en waar ik dan misschien voor bewaard ben. En dan te zingen. En dan te zeggen. En het dan te weten. En het dan te geloven. Maar de Heere zal uitkomst geven. De Heer Jezus zegt het, gemeente. Hij zei het tot Jairus. Jairus, vrees niet. Geloof alleen. Gemeente, van vanmorgen hoorden we: Jairus zoekt de Heere Jezus op. En vanmiddag horen we: de Heere Jezus zoekt Jairus op. Dan komt het van de andere kant. De Heere Jezus zoekt Jairus op, toch? Jawel. En wat blijkt dan? Op zijn minst twee dingen. Zijn ontfermend hart en zijn levendmakend woord. Die twee dingen ontdek ik in de stof van vanmiddag. De Heere Jezus zoekt Jairus op. En dan blijkt zijn ontfermend hart en zijn levendmakend woord. Wat doet de Heer Jezus, gemeente? Ik haak maar aan op de dingen die aan het eind van de preek van vanmorgen aan de orde waren. Wat doet de Heere Jezus als je zegt, ja Iris, ach kom man, vrees maar niet. Geloof alleen. Weet u wat de Heere Jezus doet met die woorden? Dan trekt hij de aandacht van Jairus die gericht was in zijn gedachten, in zijn verdriet, op zijn overleden dochtertje. De aandacht die hij daarmee ook voor zichzelf had, ondergedompeld in dat verdriet, totaal ontredderd. Dan trekt gemeente de Heere Jezus de aandacht van alle omstandigheden af naar gemeente, naar zichzelf. Naar zichzelf. En hij zegt het als het ware. Zie maar op mij. Zie maar op mij. Nou, ik haalde zojuist iets aan van die andere geschiedenis uit Johannes 11. Daar was het precies eender toch. Daar was Lazarus. Die was ziek en de Heer Jezus kwam niet. En als de Heer Jezus dan komt, dan is het Martha die de Heer Jezus verwijt. Heere, was u hier geweest? Dan was het allemaal anders gegaan. Martha ziet op de omstandigheden en ze ziet op zichzelf. Dan was Lazarus niet gestorven, maar u was er niet. En daarom is hij gestorven. En wellicht kropt dat ook op in het hart van je Iris, Heer Jezus, als u nog maar eens sneller doorgelopen was. Als u nog maar eens u niet had laten ophouden door die vrouw, dan. In de gedachten van je Iris, gemeente, spreekt alles van de dood. Weet u, en verder komen wij niet. Verder komen wij niet. Aanstaande dinsdag, dan zal de familie Peters aan het graf staan. Zoals u en jij, gemeente, misschien ook al zoveel keren aan het graf stonden. En als het dan iemand betreft, die tot onze naaste verwanten hoorde, je vader of je moeder of misschien nog wel dichterbij. En je staat bij die kuil, heel concreet. Gemeente, wat doen wij dan? Dan kijken we naar beneden, toch? Dan zien we naar beneden. Maar gemeente, verder komen wij niet. Verder komen wij niet. De Heer had het gezegd, stof zijt ge. En tot stof zult ge wederkeren. En de schrift zegt het, de bezoldiging van de zonde is de dood. Gemeente, verder komen wij niet. We zien naar de dood. Maar ik zei het al, nogmaals. De Heer Jezus zegt, ja Iris, vrees niet man, geloof alleen, want weet je, kom op, ik ga je voor, ik ga met je mee, ik ga het je tonen. En de Heer gaat het tonen. En gemeente, gelooft u nou dat die God nog leeft? Daar gaat het om. We zijn vanmiddag niet bij elkaar gekomen om naar een mooie geschiedenis te luisteren, misschien op enig moment nog wat ontroerend ook. En de tranen wellen in je ogen, het kan best. Maar gemeente, het gaat om u. Het gaat om mij, het gaat om jou, ook jou. Ook als je nog maar 8 jaar bent, of 14. Of wanneer je 84 bent. Het gaat om ons, de prediking van het woord, gemeente. De pijlen worden ook vanmiddag weer afgeschoten. En de Heere zegt het, de Heere zegt het. Nooddruftigen vergeet God niet. Nog laat hen eindeloos in het verdriet. Het ellendig volk mag op hem wachten. En is al hun hoop niet steeds verachten. Nou, dan gaat er iets gebeuren. Wat dan? Wel, de Heer Jezus vervolgt zijn weg. Hij was toch al onderweg? Dat was jij hier eens misschien vergeten. Maar hij was al onderweg. En waarheen? Waarheen gaat de Heer Jezus? Nou, gemeente, naar geen ander doel dan waarheen hij al eerder op weg was. Niets verandert daarin. De Heer Jezus gaat mee, zo lezen we in vers 24. Hij laat zich niet ophouden door het bericht van de knechten van Jairus, gemeente. En hij laat zich niet ophouden door de vrees en het verdriet van Jairus. En hij laat zich niet ophouden door de dood zelf. Ja, hij heeft zich een ogenblik wel laten ophouden, gemeente. Er zitten zulke diepe lagen in een geschiedenis als deze. De Heer Jezus heeft zich laten ophouden. Waardoor? Door wie? Gemeente, door een mens in nood. Door een mens in nood, die vrouw weet u wel. Daar laat de Heer Jezus zich door ophouden. Daar houdt hij de pas voor in. Daar richt hij zijn ogen op. Daar wijdt hij zijn ontfermend hart aan. Een mens in nood. Dat staat hier wel toe. om haar te genezen van haar kwaal. En nu vervolgt hij zijn weg naar geen ander doel dan naar het dochtertje van Jairus. Ondertussen, gemeente, en onze geschiedenis vertelt het, is er wel enige verandering. De Heer Jezus kiest 3 van zijn discipelen uit om met hem mee te gaan. Zij mogen mee. En dat betekent dat er iets heel bijzonders gaat gebeuren. Een selectie, de inner circle van de discipelkring mag mee. Simon Petrus en de 2 broers, Jacobus en Johannes. Dat wijst op het gewicht van de dingen. Zo zou het immers ook gaan gebeuren op de berg der verheerlijking. En in Gethsemane, de hof van zijn vernedering. Ook dan, bij die bijzondere gebeurtenissen, zijn er 3 die mee mogen. En dan gaat de Heer Jezus mee. Laten we het eens lezen. En er liet niemand toe te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En Jezus kwam in het huis van de overste der synagoge en zag de beroerte en degene die zeer weenden en huilden. Een massa mensen is daar inmiddels vergaderd. Een grote schare. De Heer Jezus ziet ze. Jawel. Maar hij laat zich door die scharen niet ophouden. De Heer Jezus, gemeente, hij richt zich op dat waarheen hij op weg is. Hij richt zich op Jairus en zijn gezin en op het meisje. Het gebeurt wel dat de Heer Jezus genezingen doet plaatsvinden te midden van de scharen. Maar heel dikwijls lezen we ook dat de Heer Jezus de eenzaamheid kiest. Dat hij zich terugtrekt. Dat geldt als hij zich terugtrekt voor zijn vader. Als hij zijn vader aanbidt. Maar ook in het contact met mensen komt het wel voor dat de Heer Jezus een stap terzijde doet. We lezen ergens dat hij iemand terzijde neemt om hem daarna te genezen. Ook die bloedvloeiende vrouw, die spreekt hij heel persoonlijk aan. Wel nu, hier in deze geschiedenis zien we dat de Heer Jezus de intimiteit van het huisgezin binnengaat. Weg van die rumoerige mensenmassa die op sensatie beluste scharen. De Heer Jezus, gemeente, zocht de sensatie niet. Van hem was door Jesaja al geprofeteerd dat hij de knecht des Heren was. En Jesaja, u kunt het lezen in Jesaja 42. Jesaja profeteert: ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat laten horen. Gemeente, waar wijst dat op? Het geestelijke en tere werk van de Heere Jezus en het werk van de Heilige Geest en het toebrengen van zondaren. Gemeente, dat laat zich niet combineren met het gedruis en het geschal op de straten. De stijl van het Koninkrijk van God is die niet van de wapperende vaandels en de slaande trom. Het werk van de Heilige Geest, gemeente, dat is geen werk van luidruchtigheid en opsmuk. Met festivals en manifestaties en shows en allerlei imponerende middelen. Maar waar de Heer Jezus zijn werk gaat doen, en dat zien we ook in deze geschiedenis, waar hij zijn werk gaat doen, dat is altijd in de stilte van de persoonlijke ontmoeting. Waar hij, ja hij zelf, door zijn geest en woord, jouw ziel, gaat aanspreken. Wel, dat zien we hier ook. Daar is dat de schare die hem in de straten van Capernaum omringt, maar die laat hij achter zich. En dan zien we daar ook, als hij in dat huis komt, een grote groep mensen. Wie zijn het? De klaagvrouwen. De vrouwen die zich voor dat werk laten inhuren. De vrouwen die, zo zegt de profeet Amos, die verstand van kermen hebben. En de fluitspelers zijn er. En het is een en al huilen en schreeuwen. Het ging daar niet stilletjes aan toe. Een heel andere stijl en sfeer dan in onze rouw samenkomsten. Vers 39. Hij zag de beroerte. En degene die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde, zeide hij tot hen: wat maakt ge beroerte en wat weent ge? De Heer Jezus, hij kijkt gemeente door alle vormen dienst heen. Al dat gedruis en al dat geschreeuw, wat huilen jullie? En hij zegt tegen ze: het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Nou, daar lachen ze hem vooruit. Onzin, niet gestorven. We hebben dat zojuist geconstateerd. Ze lachen hem uit. Maar hoe dan ook? Hij stuurt ze allemaal weg. Hij drijft ze uit. Zoals hij eerder deed, en het is hetzelfde woord wat hij gebruikt. Zoals hij eerder deed met die kopers en verkopers op het tempelplein. Met verbolgenheid drijft hij ze uit. Weg met jullie, eruit. Gemeente, wat merken we op? Ook hier zit weer les in. Wat merken we op? Alles wat zijn werk verstoort, alles wat de aandacht afleidt van zijn macht en van zijn genade, gemeente, dat moet weg. En wat blijkt hier? Niet één durft er te blijven. Want ook hier geldt, hij spreekt als een machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Moet er misschien in uw leven, in het jouwe, ook het een en ander opgeruimd worden? Nou, hier had het de vorm van de klaagvrouwen. Die huilden en weenden en het leek heel wat. Maar het was alleen maar buitenkant gemeend. Het was alleen maar buitenkant. Het was alleen maar cultuur. Nou, ik stel de vraag, maar ik stel hem ook aan mezelf. Daar moet een mens kritisch op worden. Wat er weg moet. En dat kunnen, dat blijkt hier zelfs. Gemeente, dat kunnen zelfs emoties zijn. Waar je op bouwt, waar je iets van maakt, waar je iets van wordt. Dat is die rijke jongeling, weet je wel, die wegging met tranen. Met tranen ging die weg en je zou er zomaar wat van maken. Maar het was alleen maar buitenkant, want hij ging weg. En hier ook, al dat misbaar. Kijk het eens na, zou het kunnen dat u of jij heimelijk steunt op allerlei emoties en gevoelens waar je wat van maakt. De Heer Jezus, hij wijst het weg, want het staat zijn werk in de weg. Maar dan, vers 40. Maar hij, toen hij hen allen had uitgedreven, nam hij bij zich, en dan wordt het teer. Ziet u het voor u? Dan nam hij bij zich de vader van het kind en de moeder van het kind en degene die met hem waren, de drie discipelen. En die ging binnen waar het kind lag. Misschien moeten we een minuutje stil zijn, gemeente. Om het eens even tot ons te laten doordringen. Probeert u er een beeld van te hebben. Daar lag dat meisje. Nog maar net na haar doodsworsteling. Maar nu roerloos stil op bed. Voelt u de beklemming? Vader en moeder. En de Heere Jezus met zijn discipelen. Wat is er zichtbaar? Gemeente, de dood. De dood. Aangrijpend. Aangrijpend. Vanmorgen noemde ik het al toch, een bloem in de knop gebroken. De verdrietige Jairus, zijn ontredderde vrouw. Maar de Heere Jezus en zijn discipelen. Gemeente, laten we daar eens een ogenblik bij stilstaan. De Heere Jezus die daar is binnengetreden in de stilte van het doodsvertrek. Daar in het gezin. Hij werd geroepen. Hij werd geroepen. om daarheen te gaan. Hij ging en hij kwam. Hij was er. Mag ik een lijn trekken? Naar de vaders en moeders van nu. Naar het gezin van 2023. We hoorden vanmorgen dat Jairus uitging tot de Heer Jezus. Aan zijn voeten viel en smeekte of de Heer Jezus wilde komen. Ik wil het gemeente nu enigszins verbreden. Naar onze gezinnen. Vaders en moeders. Hebt u of opa's en oma's evenzeer. Hebt u het wel eens gesmeekt aan de Heer Jezus? Of hij het gezin wilde binnenkomen? Vanwege wat? Nou, laten we vanmiddag maar zeggen. Vanwege je kind. Vanwege je kinderen. En vanwege jezelf. De Heere die ons, onze kinderen gaf. Ik spreek nu vooral de gezinnen aan. Hij weet, gemeente, wie onze kinderen zijn. En ik zei het zojuist al. Het zijn onze kinderen. En het zijn onze kleinkinderen. Begrijpt u wat ik bedoel? Mijn kinderen lijken op mij. En daar heb ik me nog alles voor te schamen. En mijn kleinkinderen, ik zie het er ook in. Hoe dan? Wel, ik heb ze ooit een onzuivere, onreine erfenis meegegeven. Wie kan een reine geven uit een onreine? Niet één. Menig keer, gemeente, zal in deze kerk het klinken gaan. Wanneer onze kinderen gedoopt worden. Wanneer vader en moeder hun kleine kinderen naar het doopvont dragen. Opdat ze daar het teken en zegel van Gods verbond mogen ontvangen. En dan zal het weer klinken. En aan de ouders wordt gevraagd of ze het met een ja-woord willen bevestigen, dat ze het geloven, dat dit de werkelijkheid is. Wij zijn met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Onze kinderen zijn kinderen van Gods toren, die in het rijk van God niet kunnen komen, gemeente. Die niet kunnen komen. Ja, we weten wat er dan volgt, zeker dan alleen in de weg van de wedergeboorte. Maar gemeente, dat is van mijn kant uit een onmogelijke zaak. Ik kan mijn kind niet doen wedergeboren worden. Dat zijn onze kinderen. En daar liggen ze. Ziet u het beeld? Het meisje dat daar ligt. Hebt u zo wel eens rondom uw kinderen gestaan? Heb je zo wel eens naar je kleinkinderen gekeken? Dood door de misdaden en de zonden. Omdat het kinderen van ons zijn. Maar dan? Maar dan? Wie staat er ook? De Heere Jezus. De Heere Jezus staat er ook. Hij werd geroepen. En hij kwam. Hij was gewillig om in die kring aan te schuiven. Want zeker zijn onze kinderen, gemeente, niet in zijn naam gedoopt. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Is het daarom uw en jouw gebed? Heere Jezus, wilt u erbij zijn? Want dat kind van ons, dat is een verloren kind. En we bidden u. Bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge dit kind, mijn kinderen, onze kleinkinderen, genadig wilt aanzien. Gebeurt, ik durf vanmiddag wel te zeggen, dat de Heere Jezus, ik zeg het maar heel eenvoudig, dat de Heere Jezus zich heel in het bijzonder wil ontfermen over onze gezinnen. En dat staat niet in tegenstelling tot wat ik zojuist zei. Dat de Heer een persoonlijk werk doet. En vanmorgen beklemtoonde ik het ook. Dat in de prediking van het woord, gemeente, er pijlen worden afgeschoten. Heel persoonlijk. Aan mij en niet aan mijn buurman. Ook al is dat dan mijn man. Heel persoonlijk. Maar ik durf daarnaast te zeggen dat de Heer Jezus zich heel in het bijzonder wil ontfermen over onze gezinnen. Het gezin, de kleinste cel van de samenleving. Het gezin, gemeente, dat in een lang seculier proces meer en meer naar de marge van onze samenleving wordt geduwd. Belachelijk wordt gemaakt. Het gezin, wel, dat is iets van een paar eeuwen geleden. Het gezin, zo wordt er gesproken en gedacht. En de maatregelen van de overheid in de vergaande individualisering. Het gezin, dat is kneuterig. Dat is achterhaald. Zo wordt in onze samenleving gedacht en gepraktiseerd. Maar op grond van Gods woord, gemeente, komen we er tegenop. We belijden dat huwelijk en gezin behoren tot de onopgeefbare scheppingsordeningen die de Heere in zijn goedheid aan ons zondige mensen nog gegeven en gelaten heeft. Zeker. Maar dat belijdend, gemeente, is het de vraag, hoe staat het in onze gezinnen? Zijn wij ouders, zijn wij vaders en moeders die er werk van maken om tot de Heere te roepen? Met en voor onze kinderen. Ik bid u, Jairus, ik bid u dat u komt, Heer Jezus, opdat mijn kind behouden zal worden en leven. En vanmiddag zien we het tafereel. Daar is hij. Daar is hij, de Heer Jezus, binnengekomen in het gezin van Jairus. Mijn lieve gemeente van Sliedrecht, is dat geen evangelie? Is dat geen kostbaar woord? Ja, ook voor ouders, voor vaders en moeders die hun kinderen langzaam zien gaan. Die gebroken hebben. Of een oma die met verdriet denkt aan de weg die haar kleinzoon gaat. Maar de Heer Jezus, hij is gekomen. En in de doop, mag ik daar nog een keer wat van zeggen? In de doopgemeente is het ons zichtbaar gemaakt. Het water van de doop is een prediking van de welwillendheid, van de genadige gezindheid van de Heer. Worden we niet gedoopt in de naam van de Vader en daarmee betuigt en verzegelt hij dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons en onze kinderen tot zijn kinderen aanneemt? Ik citeer het formulier. Zo stellig staat het. Belijdend in het geloof. En worden we niet gedoopt in de naam van de Zoon, waarmee de Zoon verzegelt dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, van het verderf van de erfzonde en niet minder van onze daadwerkelijke zonden? Het is bij hem voorhanden, gemeente. Het is bij hem voorhanden. En hij wil het. Hij wil het genadig doen. En worden we niet gedoopt in de naam van de Heilige Geest, waarmee de Geest verzekert dat hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen en afzonderen wil? O, wat een kostbare belofte. En daarom, gemeente, veracht het teken en veracht de boodschap van de doop niet. Besef, het was op het dringende gebed van Jairus dat de Heer Jezus met hem meeging. En nu staat hij hier. Nu staat hij hier. Aan het bed van dat dode kind. En de koning van het leven laat zich confronteren met de macht van de dood. En dan, kijk er maar van op. Zie het als een wonder. Beschouw het als een machtig wonder van zijn genade, gemeente. Dan gebeurt er wat. Dan gaat hij zich ontfermen. Dan toont hij het. Dat hij de dood overwonnen heeft. En wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Nog even aandacht, gemeente, voor die drie discipelen. Beetje vreemd eigenlijk, vindt u niet? Dat bij dit wonder, anders dan al die andere wonderen, dat bij dit wonder deze drie discipelen mee mogen. U zegt, wat is de bedoeling van de Heer Jezus daarvan? Nou, gemeente, laten we het er vanmiddag maar op houden. Zij mochten de oog- en oorgetuigen zijn van het werk en de macht en de genade van de Heer Jezus Christus. Met het oog waarop? Wel opdat ze het straks zouden doorvertellen. Als de Heer Jezus ten hemel gevaren zou zijn. En als hij het had gezegd. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. En ze met deze prediking de wereld in moesten. Petrus en Johannes en Jacobus en die anderen. Dat ze dit zouden verkondigen. Dat zijn naam de enige is onder de hemel. Waardoor we moeten zalig worden, Joden en heiden. Hier zijn ze oog- en oorgetuigen. En straks zullen ze het mogen zeggen. En Petrus doet het. Ja, Petrus doet het ten aanzien van de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. En dan zegt hij het met zoveel woorden. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Maar ik was er zelf bij. En ten aanzien van dit gebeuren kan hij het ook zeggen. Ik was er zelf bij. Mijn koning. Mijn zaligmaker. Hij is bij machten. En hij is gewillig. Om dode zondaren. Om dode kinderen tot leven te verwekken. Hij die rukt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dezelfde Petrus, die er hier gemeten met eerbied gesproken met zijn neus bovenop staat. Hij zal het later zeggen. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Alle vlees is als gras en als een heerlijkheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord des Heren, het levendmakende woord, gemeente. Het is tot in eeuwigheid. En dan voegt hij eraan toe. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. We zeggen het toch na, of niet? Nou, gemeente, dan tenslotte nog iets over dat levendmakende woord. Want dan gaat het gebeuren. Vers 41 en volgende. En hij vatte de hand van het kind en hij zei tot haar in het Aramees, Talita kumi. En dat betekent, als je het vertaalt, u, dochtertje, ik zeg u, sta op en terstond. Stond het dochtertje op en wandelde. De Heer Jezus, gemeente, laat zijn woord, zijn levenwekkend woord, gepaard gaan met een gebaar. En dat is geen loos gebaar. Hij pakt de hand van het kind vast. Nee, niet dat hij dat nodig had om haar tot leven te wekken. Maar het is wel het zichtbare bewijs. Gemeente, het was als het ware een sacrament. Zie het maar zo. Dat gebaar van de Heer Jezus was een zichtbaar teken en zegel van zijn kracht en van zijn genade. Hij pakt haar hand. En heeft dit niet alles te maken met wat in dezezelfde geschiedenis staat over die bloedvloeiende vrouw? Dat er kracht van hem uitging? Jazeker. Zo is het hier ook. Er ging kracht van hem uit. Wat is, gemeente? Wat is van dat, ja, van dat kinderhand te zeggen. Dat handje. Dat handje van dat 12-jarige meisje. Wel, dat is dood. Onmachtig om iets te verrichten. Die hand, die lag slap en koud naast of op het lichaam. Maar dan de hand van Christus. Zijn hand was een goddelijke hand. We zingen er wel eens van. We zingen er wel eens van. Ja, van de hand van de Heere. De hand van God. Want de Heer Jezus toont hier zijn godheid toch? Niet zijn mensheid. Ja, in zijn bewogenheid is hij mens. Maar in zijn godheid, in zijn kracht en zijn genade. Die hand, dat is een toonbeeld van kracht en macht. We zingen het wel eens. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand. Doet door haar daden de wereld beven. Houdt door haar kracht. Gods volk in stand. Die hand, gemeente, waardoor de heilige God hemel en aarde geschapen heeft. Die hand waarmee hij de Rode Zee kliefde. Die hand die machtig is, meer dan wat ook in deze wereld. Die hand, in de hand van Christus, legt hij op de dode hand van het kind. Hij vatte de hand. Ja, dan moeten we er nog iets aan toevoegen. Hij raakt het kind aan. En dat mocht helemaal niet. Dat mocht helemaal niet. Je mocht als naaste zomaar niet onnodig de hand of het lichaam van een dode aanraken. De wetten van Mozes verboden dat. Want het gevolg was dat je dan onrein werd, besmet werd door de dood en de onreinheid van de overledene. En de Heer Jezus, hij doet het. Wel bewust. Het vatten, gemeente, let daarop. Het vatten van de hand van het meisje. Nu even een leerstellige aanduiding. Maar u begrijpt het wel. Het vatten van de hand van het meisje is een borgtochtelijke daad van Christus. Dat. Hij neemt de onreinheid van de dood van het kind op zich. Om aan haar de reinigmaking en zaligheid van het leven dat hij heeft aan haar te schenken. Dat is het wonder. Dat is het wonder. Zo maakt hij leven. Door zelf de dood van de doden op zich te nemen. En zijn leven makende geest te schenken. Het is wat Luther noemde de vrolijke ruil. De vrolijke ruil, echt Luthers. Christus schenkt het leven door zelf de dood op zich te nemen. Nou, dat is wat Jesaja al profeteerde van de knecht des Heren, toch? De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wel, gemeente, zo'n zaligmaker heeft Gods kerk. Laat dat nou eens doordringen. Zo'n zaligmaker heeft Gods kerk. Zulk een. Die in mijn plaats gaat staan. Hij tot zonde gemaakt. En daarom ook het gevolg van die zonde op zich genomen. Opdat hij mij zou ontdoen van zonde, schuld en onreinheid. En hij zijn leven aan mij zou schenken. Zijn hand en zijn woord. Zijn woord. Dat is een opdracht. Dat is een woord waarin hij de dood uitdrijft. Talita, kumi. Dochtertje, ik zeg u, sta op. Ik zei het zojuist. Zo'n zaligmaker heeft Gods kerk. Gemeente, dat is een sprekende zaligmaker. Ja, dat is een sprekende zaligmaker. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die horen, die zullen leven. En dat is nou helemaal in overeenstemming met de wil van zijn Vader. Weet u dat? Dat heeft zijn Vader nou gewild. Daartoe heeft hij hem naar deze aarde gezonden. Hem van zijn hart afgescheurd. En hem in deze donkere, verloren wereld een plaats gegeven. En heeft het gezegd. Deze is mijn geliefde Zoon. In wie ik mij welbehagen heb. En wat voegt hij eraan op de berg der verheerlijking aan toe? Hoort hem. Hoort hem. Is hij niet? Kent u hem zo? Kent u hem zo? Is hij niet? De grote profeet en leraar gekomen om de verborgen raad en wil van de Vader aangaande de zaligheid van zondaren volkomen te openbaren. Hij, ach, als we daar onze gedachten op richten, hij die van alle eeuwigheid gemeente in de schoot van de Vader lag. Hij die aan het hart van de Vader zijn plaats had. Hij die de harteklop van zijn Vader kende. En die de opdracht, de missie van zijn Vader vrijwillig op zich nam. Hij heeft hem geopenbaard, schrijft Johannes in zijn evangelie. Hij heeft Christus, heeft de stem van zijn Vader geopenbaard. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. En hij hoeft maar te spreken. Is er te gebieden je er soms mee? Is het op je hart gelegd? Je schuldige staat voor God. De onreinheid van je verloren leven. Je ziel besmet met 1000 zonden. God enkel licht. Voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden. Ziet mij bevlekt. Met schuld bedekt. Misvormd door 1000 zonden. Loop je ermee? Nou, loop er dan maar mee naar hem toe. En ik bedoel dat best niet oppervlakkig. Maar zo is het. Het is de enige weg. Loop er maar mee naar hem toe. Want bij hem is er doen aan, gemeente. Hij heeft het gezegd. En de Bijbel eindigt er bijna mee. De Bijbel zegt het, heeft het opgetekend uit zijn mond. Ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. De levende. Ik ben dood geweest, maar zie. Ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Omdat ik er geweest ben. Omdat ik er was. Omdat ik de hel en de dood overwonnen heb. En voor allen die aan mijn voeten liggen. Want dat was toen Johannes aan zijn voeten lag. Weet u wel, Openbaring 1. Voor allen die aan mijn voeten liggen, die het buiten mij niet meer kunnen houden, gaan de hel en de dood op slot. En ik heb ook de sleutels van het leven en de zaligheid. Een gemeente die God leeft nog. En Johannes, de evangelist, hij zegt het. Al deze dingen zijn geschreven, ook deze geschiedenis. Al deze dingen zijn geschreven, opdat gij gelooft. Ja, dat. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Gemeente, zou aan de hand van deze geschiedenis nog veel te zeggen zijn. Mediteert u er maar over. Over het wonder van de wedergeboorte. Over dat levendmakende werk van Christus en ook het feit dat hij dat leven onderhoudt. Dat zien we ook aan het slot. En die gebood hun zeer dat niemand het zou weten, geen sensatie, maar ook dit. En hij zeide dat men haar te eten zou geven. Subtiel puntje, ontroerend toch, geef dat kind maar te eten. Hij onderhoudt ook het leven dat hij heeft gegeven. Hij wekt niet alleen dit meisje op tot leven. En hij maakt dode zondaren niet tot levenden. Maar hij toont ook de zorg voor het vervolg. Hij doet geen halfwerk. Hij ontfermt zich over je ziel. Maar hij heeft ook aandacht voor je lichaam. Het gewone leven hoort er ook bij. Ja, dat is zelfs het doel, gemeente. Dat is zelfs het doel. Opdat ik vruchten zou dragen. Opdat het in mijn leven zou blijken. We denken nog 1 enkele minuut over dit meisje na. Hoe lang ze geleefd zal hebben? O, ze is ooit weer gestorven. Zeker wel. Misschien is ze wel een vrouw van 95 geworden. We weten het niet. Of misschien moest ze zelf sterven toen ze 18 of 24 was. Dat weten we niet. Maar hoe lang ze nog geleefd heeft, nee, dat weten we niet. Maar dit. Heel haar levenstijd droeg ze het getuigenis met zich mee. Ik ben een meisje, ik ben een vrouw van het wonder. Daar in Capernaum wisten ze het. En waar ze ook heen ging, ze zullen het geweten hebben en ze zal ervan getuigd hebben. Ik ben uit de dood gered. Wel, gemeente, mogen wij dat elkaar toewensen. Jongens en meisjes. Het was eigenlijk ook al een preek voor jullie. Zoals alle preken voor jullie zijn. Maar deze vooral. Over dat meisje van 12 jaar. Wens je het zelf ook. Is het jouw gebed. Dat de Heer jouw hart levend maakt. Dat hij met zijn geest in je leven werkt. Wel, net als dit meisje, zoals ik het zelf zei zojuist, dan draagt je hele verdere leven, dat is een wonder, dat is een genade, dat is een zegen, dan draagt heel je verdere leven dit stempel. Ik ben een kind, ik ben een jongen, ik ben een meisje, ik ben een mens, een man of vrouw van het wonder. Want de Heere, hij zal zijn werk voltooien. Ik ben vanmorgen begonnen met een gedicht, u weet het misschien nog wel. En ik eindig met een gedicht. Ja, het is ook een lied. En ik wens het vooral onze jongens en meisjes toe. Dat dit jullie gebed is. Neem mijn leven. Laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Neem mijn stem, opdat mijn lied u mijn koning hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat ze uw getuigen zijn. Neem mijn handen, maak ze sterk door de liefde tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. Neem mijn wil en maak hem vrij dat hij u geheiligd zij. Maak mijn hart tot uw troon, dat, o Heere, uw geest er woon. Neem ook mijn liefde, Heere. Ik leg voor u haar schatten neer. Neem mijzelf. En te alle tijd ben ik aan u toegewijd. Daar word je toch jaloers op, toch? Voor tijd en voor eeuwigheid. Amen.